Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit avonduur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we samen gaan zingen uit Psalm 60 en daarvan het eerste vers. O God, hoe hebben wij getreurd, door u verstoten en gescheurd. Gij zijt op ons vergramd geweest, keer weer tot ons, wij zijn bevreesd. Gij hebt, o Heer, het ganse land geschud, gespleten door uw hand. Het wankelt, het gevoelt uw slagen. Ai, red, genees het van zijn plagen. Psalm 60, het eerste vers. Vanavond een gedeelte lezen uit de profetieën van Hosea. We beginnen te lezen in hoofdstuk 5 vers 10. We lezen door tot hoofdstuk 6 vers 4. Schriftlezing Hosea 5 vanaf het 10e vers tot hoofdstuk 6 vers 4. In aansluiting daarop zingen wij het tweede vers van Psalm 85. Heeft dan, o Heere, uw gramschap nimmer end? Zal ze eindelijk niet eens worden afgewend? Of zal uw toren ook op ons nakroost doen? Zult gij de dood ons niet herleven doen, opdat uw volk zich weer in u verblijft? dat toch, o Heere, uw goedheid ons bevrij. Geef ons uw heil en red door uw hand uit vrije gunst het zuchtend vaderland. Daarna beleid u ons geloof. Dat doen wij vanavond met een gedeelte uit de Dordtse leerregels, hoofdstuk 5, de paragrafen 4 en 5. Dus de belijdenis, Dordtse leerregels, hoofdstuk 5, de paragrafen 4 en 5.
De vorsten van Juda zijn geworden gelijk die de landpaal verrukken. Ik zal mijn verbogenheid als water over hen uitgieten. Efraïm is verdrukt. Hij is verpletterd met recht, want hij heeft zo gewild. Hij heeft gewandeld naar het gebod. Daarom zal ik Efraïm zijn als een mot en het huis van Juda als een verrotting. Als Efraïm zijn krankheid zag en Juda zijn gezwel, zo toog Efraïm tot Assur en hij zond tot de koning Jareb. Maar die zal uw lieden niet kunnen genezen. En zal het gezwel van uw lieden niet helen. Want ik zal Efraïm zijn als een felle leeuw. En het huis van Juda als een jonge leeuw. Ik zal verscheuren en heen gaan. Ik zal wegvoeren en er zal geen redder zijn. Ik zal heen gaan en keren weder tot mijn plaats. Totdat zij zichzelf schuldig kennen en mijn aangezicht zoeken. Als hun bangen zal zijn, zullen zij mij vroeg zoeken. Komt, en laat ons wederkeren tot de Heere, want Hij heeft verscheurd, en Hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen, en Hij zal ons verbinden. Hij zal ons na 2 dagen levend maken. Op de 3e dag zal Hij ons doen verrijzen, en wij zullen voor Zijn aangezicht leven. Dan zullen wij kennen. Wij zullen vervolgen om de Heere te kennen. Zijn uitgang is bereid als de dageraad. En hij zal tot ons komen als een regen. Als de spaderegen en vroege regen des lands. Wat zal ik u doen, o Efraïm? Wat zal ik u doen, o Juda? Terwijl uw weldadigheid is als een morgenwolk. En als een vroegkomende dauw die heen gaat. Tot zover de schriftlezing. Gods leerregels, hoofdstuk 5, vanaf paragraaf 4. En hoewel die macht Gods, waardoor hij de ware gelovigen in de genade bevestigt en bewaart, meerder is dan dat zij van het vlees zou kunnen overwonnen worden, zo worden nochtans de bekeerden niet altijd al zo van God geleid en bewogen, dat zij in sommige bijzondere daden door hun eigen schuld van de leiding der genade niet zouden kunnen afwijken en van de begeerlijkheden des vleeses verleid worden en die volgen. Daarom moeten zij gestadiglijk waken en bidden dat zij niet in verzoekingen geleid worden. En zo zij dit niet doen, zo kunnen ze niet alleen door het vlees de wereld en de Satan tot zware en ook gruwelijke zonden vervoerd worden, maar worden zij ook inderdaad door Gods rechtvaardige toelating daartoe somwijlen vervoerd, gelijk het droeve gevallen van David, Petrus en andere heiligen, dat ons in de schrift beschreven is, bewijst. Met zodanige grove zonden vertoornen zij God zeer, vervallen in schuld des doods, bedroeven de Heilige Geest, verbreken voor een tijd de oefening des geloofs, verwonden zwaarlijk hun consciëntie en verliezen somwijlen voor een tijd het gevoel der genade, totdat hun, wanneer zij door ernstige boetvaardigheid op de weg wederkeren, het vaderlijk aanschijn Gods opnieuw verschijnt.
Het woord van God dat deze avond tot ons komt, kunt u vinden in het voorgelezen schriftgedeelte, het eerste vers van Hosea 6. Hosea 6 vers 1 is de tekst voor de prediking en daar lezen wij het woord van God als volgt. Komt en laat ons wederkeren tot de Heere, want Hij heeft verscheurd en Hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen en Hij zal ons verbinden. Tot zover. Vragen wij de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord. Heere, dat het zo in ons hart zou mogen zijn. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Want het is biddag, Heere. En vanmiddag zijn we in uw huis geweest en hebben wij gehoord over die grote scheppingsgaven van de zon en de regen. En Heere, daarin hebben wij gehoord dat u dat geeft in uw goedheid over bozen en goeden, onrechtvaardigen en rechtvaardigen. En nu zijn wij op deze dag voor de tweede keer in uw huis en zullen een heel ander gedeelte uit uw woord gaan overdenken, wat ook zo noodzakelijk is. Namelijk de belijdenis om weder te keren tot de Heere. En wat is dat allereerst noodzakelijk in ons persoonlijk leven? Want daarin openbaart het werk van de bekering, wederkeren tot de Heere. Dat is tot inkeer komen en zien wat we gedaan hebben tegen u, dat we gezondigd hebben tegen een goeddoend God, die zoveel goeds doet. En dat wij daarmee ook een afkeer krijgen van de zonde. En inderdaad zullen wederkeren tot u. Zodat het ons levenslied wordt, mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Dat er iets openbaar mag komen, zoals dat openbaar kwam in het leven van die verloren zoon. Die ook tot zichzelf kwam. Maar door Gods genade tot dat besluit mocht komen, ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. En ik zal zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Wat is dat allereerst persoonlijk noodzakelijk, Heere, dat dat gebeurt. Maar niet alleen persoonlijk is het noodzakelijk, maar ook als kerken, als gemeenten is het noodzakelijk om weder te keren tot de Heere. En wij zullen in het bijzonder ook vanavond stilstaan waarom dat ook noodzakelijk is, want uw kerk ligt zo verscheurd en verdeeld. En er is zoveel in uw gemeenten, Heere, wat niet is naar uw woord. En daarom is het ook wel gepast woord om op de biddag te overdenken, dat wij weder mogen keren tot de Heere. En dat zal gebeuren als u gaat werken, Heere. En dan kan het niet anders of u moet verscheuren, u moet slaan. En in die weg zult u genezen en verbinden. Dat heeft de kerk, de verscheurde kerk in Nederland niet alleen nodig, maar dat heeft ook ons vaderland nodig, dat wegzinkt in de zonde en goddeloosheid. En dat land, dat is een klein plekje op deze aardbol, te midden van zoveel dingen die gebeuren. En wat is er in de achterliggende tijd al niet gebeurd, waar ook ons land bij betrokken zal gaan raken. En Heere, u wist het allemaal al, hoe het in Amerika zou gaan, en hoe het in Rusland zou gaan, en hoe het in Oekraïne zou gaan. U weet hoe het in de Gazastrook gaat, en hoe het in Israël gaat. En te midden van al die spanningen, Heere, staan wij en leven wij. En te midden van al die spanningen komt op deze biddag dat woord, komt en laat ons wederkeren tot de Heere. Het is nog een wonder, Heere, dat wij uw woord mogen hebben. Het is nog zo'n wonder dat we naar uw woord kunnen luisteren. Maar er zou eens een tijd aan kunnen breken dat het niet meer kan. Of dat de omstandigheden zo moeilijk worden, dat we niet meer naar uw huis durven komen. Wij weten het niet. Eén ding moeten wij wel belijden op deze biddag. We zouden het verdiend hebben, als u zou wederkeren tot uw plaats. En dat u zich zou openbaren als een brullende leeuw. Want we hebben gezondigd. En gedaan wat kwaad is in uw ogen. Ook als land en volk. Ook als kerken. Heere, dat dat geloofd mag worden. Dat we het ermee eens mogen worden. En dat dan het wonder mag gebeuren. Wij zullen wederkeren tot de Heere. Heere, zou u zo vanavond in ons midden willen zijn? Het zal ook een ernstig woord zijn. Maar tegelijkertijd ook een woord vol van evangelie. Laat het nog gebruikt mogen worden, Heere. En misschien zijn er wel in ons midden die zich persoonlijk zo verscheurd voelen. Zo geslagen voelen. Die lopen met de last van zonde en plagen. En die op deze biddag alleen maar kunnen smeken. O God, wees mij de zondaar genadig. Wilt u uzelf dan openbaren, Heere Jezus? Met dat ene medicijn, wat werkelijk genezen zal, wat werkelijk verbinden zal. En dat medicijn zal deze avond ook gepredikt mogen worden. En daarom bidden wij u, Heere, zou u in ons midden willen zijn. En als we aan dit biddag houden, Heere, voor gewas en arbeid. En wij mogen u vragen om de tijdelijke zegeningen, bidden wij u ook, of u de komende tijd met uw geestelijke zegeningen wil geven. Als het woord gepredikt wordt en als er veel in het midden van de gemeente mag gebeuren, waar uw woord open mag gaan onder kinderen, jongeren en ouderen. Zegen dat, Heere. En mag het in de komende maanden niet alleen in het tijdelijke leven zo zijn, maar bovenal eens in het geestelijke leven waar gij uw voetstap zet. Daar doet het al ten zegen dijen. Daar druipt het van het vet. Hier wordt de rust geschonken, hier het vette van uw huis gesmaakt. Een volle beek van wellust maakt hier elk in liefde dronken. Zou dat willen doen, Heere? Zie toch op onze kinderen, onze jongens en meisjes, de ongeboren levens. Zie op onze jongeren, Heere, houd ze vast in de strijd. Zie op degene in de kracht van hun leven. Kom met de krachtige werking van uw Heilige Geest. Wees met ons als we in de avond van ons leven gekomen zijn, met alle moeite die dat met zich meebrengt. Gedenk ons wanneer we een ziekte met ons meedragen. Het soms zo moeilijk kan zijn. we met een gemis in het leven gaan, veel moeten verwerken wat we meegemaakt hebben. En dat het op deze biddag meegaat, de komende tijd in. Heere, sterk en geef wat nodig is. Zo zijn onze ogen op u. Zou u dit woord alstublieft willen zegenen? Wilt u de duivel op een afstand houden? En mag er nog een wonder gebeuren zo onder de prediking van het evangelie. Dat deze avond uw koninkrijk uitgebreid mag worden. Bewaar uw kerk en vermeerder uw kerk. In de spannende tijd waarin we leven. Opdat uw naam wordt verheerlijkt. Wij vragen dat uit genade om Christus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw biddaggaven. De Heere zegene u en uw gaven. En ter voorbereiding op de prediking gaan wij samen zingen uit Psalm 6, de versen 2, 3 en 4. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Ik ben verzwakt, o Heere. En wat er verder volgt, Psalm 6, de versen 2, 3 en 4. na het amen van de prediking zingen wij het tweede vers van Psalm 147. Hij heelt gebrokenen van harte en hij verbindt in hunne smarten die in hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wenden. Hij telt het groot getal der starren die het scherpst gezicht op aard verwarren. Hij roept dat talloos heerte samen en noemt die allebei haar namen. Psalm 147, het tweede vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, toen de Heer Jezus op de aarde was, heeft hij veel gesproken. En de kern van zijn prediking was altijd dit, dat hij gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren lag. Eens zei hij het zo, ik ben gekomen, niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. Wanneer sprak hij deze woorden uit? Dat heeft hij uitgesproken nadat hij Levi zag zitten in zijn tolhuis en met kracht geroepen heeft. Uit zijn zondig leven, uit zijn duisternis, om hem te gaan volgen. Dat heeft hij gesproken nadat Levi inderdaad alles achter zich gelaten had en hij tot waarachtige bekering gekomen was. Toen heeft hij een maaltijd aangericht waarbij vele tollenaren en zondaren aan de tafel mochten zitten en Jezus in het midden. Als die zaligmaker van zondaren, en daar heeft hij het gezegd, die gezond zijn hebben de medicijnmeester niet van noden, maar die ziek zijn. Hij is werkelijk die grote heelmeester, die in het leven komt van zondaren met zijn scherp snijdend zwaard. Hij is er die op deze wijze, op een geestelijke wijze, een chirurgische ingreep laat plaatsvinden in een doodzieke zondaar. Zodat er een wond ontstaat in dat vuile zondaarshart en waardoor die zondaar gaat belijden, Heere, ik ben geestelijk melaats, van de hoofdschedel tot mijn voedsel toe. Ja, dat was de kern van zijn evangelie. En diezelfde tonen komen wij nu ook tegen in de tekst die deze avond voor ons open ligt. Als Hosea de zonde van Efraïm moet aanwijzen, maar ook gaat wijzen op het ingrijpen van de Heere als de grote chirurg die de wond gaat openleggen, maar daarna ook gaat genezen en waardoor er wat gebeuren gaat in die zondaren die het treft. Want die gaan het zeggen, komt en laat ons wederkeren tot de Heere, want Hij heeft verscheurd en Hij zal genezen. Hij heeft geslagen en Hij zal ons verbinden. En dit is een welmenende oproep, gemeente. Aan geestelijk doodzieke zondaren om inderdaad weder te keren tot de Heere die geneest en die verbindt. Maar niet minder is dit een oproep voor een zondig land. Niet minder is dit een oproep voor een kerk die in verval is. En zo willen we deze biddag, en laat het dan maar een boetedag zijn, gaan luisteren naar de woorden van onze tekst. Een oproep om weder te keren tot de Heere, dat is het thema. Een oproep om weder te keren tot de Heere. Twee gedachten. Als de Heere verscheurt en slaat, opdat de Heere geneest en verbindt. Een oproep om weder te keren tot de Heere. In de eerste plaats, als de Heere verscheurt en slaat, opdat de Heere geneest en verbindt. De profeet Hosea die leefde in dezelfde tijd als de profeet Jesaja. Alleen ze hadden allebei hun eigen werkgebied waar de Heere hen een plaats gegeven had om profeet te zijn. Jesaja die moest vooral prediken in het tweestammenrijk Juda. En Hosea moest vooral prediken in het tienstammenrijk dat in de Bijbel wel aangeduid wordt als Israël en soms ook als Efraïm. Het was die tijd dat over het tienstammenrijk Jerobeam de tweede regeerde. Het was een hele welvarende tijd. En Hosea zegt daar ook iets over in het tweede hoofdstuk van zijn profetie. Hij zegt dat de Heere Israël rijk gezegend heeft met koren, met most. En most, dat is vers gepest druivensap. En ook met olie. De Heere heeft het zilver en het goud onder Israël vermenigvuldigd. Er was een rijkdom onder het tienstammenrijk. Maar wat komt dan openbaar als de Heer hen zo rijk gezegend heeft? Israël kan de welvaart niet aan. Het werd een strik voor het verbondsvolk. Alle aandacht ging uit naar de economische welvaart. En daarmee raakte Israël in een geestelijk verval. Hoe kwam dat openbaar? Dat kwam allereerst openbaar in de zonde tegen de eerste tafel van de wet. En u weet wat daar de samenvatting van is. God liefhebben boven alles. En dat had de Heer heel duidelijk gezegd. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Maar vele Israëlieten dienden de Baal. En toen kwam dat tweede gebod dat er geen gesneden beelden gemaakt mochten worden. En wat doet Israël? Ze maken de kalveren in Dan en Bethel en daar gaan ze voor knielen. En als ze daar dan knielen voor die kalveren in Dan en Bethel, roepen ze zelfs bij die kalveren de naam des Heren aan. En overtreden daarmee het derde gebod. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Hoe kwam Israël zo ver? Om zo te zondigen tegen de eerste tafel van Gods wet. Hosea moet het heel eerlijk en heel pijnlijk gaan prediken. Hij zegt, mijn volk is uitgeroeid omdat het geen kennis heeft. Hosea 4 vers 6. En dan schrijven onze kanttekeningen terecht. Dat wil zeggen, mijn volk is zonder de rechte, ware, zaligmakende kennis van God. Gericht op zijn woord, wat vergezelschapt gaat met het ware geloof en de liefde tot God en de liefde tot de naaste. En hoe taxeert de Heere dat? Als hij vanuit de hoge hemel zijn bondsvolk Israël zo ziet gaan in de zonde tegen het eerste gebod. Hij zegt dat is geestelijke hoererij. Dat was nou de zondegemeente in Israël waar Hosea over prediken moest. Onder zo'n volk werd hij geroepen om profeet te zijn. En laten we eerlijk zijn gemeente, als er geen bevindelijke kennis van God meer is, dan is er ook geen ware liefde tot God. En waar er geen ware liefde tot God is, is er ook geen ware liefde tot de naaste. En als dat werkelijkheid wordt, dan liggen er allerlei zonden tegen de tweede tafel van Gods wet op de loer. En zo was het ook onder Israël. Er werd gevloekt. Er werd gelogen. Er werd gehaat. Er waren moordaanslagen. Er werd gestolen. Er werd ontucht gepleegd. Ga de schriften maar na. Het werd allemaal gedaan door het bondsvolk Israël. Uiterlijk leek het heel wat. Maar van binnen was het Israël niets anders als een geestelijke hoer. Wat moet dat moeilijk geweest zijn voor Hosea om zo te gaan preken? Het maakte hem dikwijls bedrukt en moedeloos en terneergeslagen. En toch moest hij voort, want God had hem geroepen. Hij moest profeteren. De Heer had deze last op zijn schouders gelegd. Hoorbaar moest hij profeteren en zelfs zichtbaar moest hij profeteren. Want Hosea moest trouwen met Gomer. Een vrouw die helemaal niet van Hosea hield. Terwijl Hosea wel van Gomer hield. Wat een verdriet heeft Hosea van dit huwelijk gehad. Er zijn 3 kinderen geboren. Met hele treffende namen. De oudst heette Jezreel. Dat betekent verstrooiing. Toen werd het tweede kind geboren, Lo-Ruhama. Ik zal mij niet meer over u ontfermen. Toen werd er een derde kind geboren, Lo-Ammi. Gij zijt mijn volk niet meer. En met dat huwelijk wilde de Heere zichtbaar tonen aan Israël wat zij doen ten opzichte van God. Met dit huwelijk wilde de Heer het volk ontdekken aan hun liefdeloosheid, aan hun ontrouw. Zoals Gomer haar man Hosea niet lief had en ontrouw werd, zo heeft Israël de Heer niet meer lief en pleegt Israël ontrouw. Het verbond met God was verbroken. Dat dierbare verbond wat God met Israël gesloten had. Dat verbond, dat genadeverbond, dat sprak van de liefde tot dat volk. Dat genadeverbond wat zoveel zegeningen met zich meebracht aan Israël. Dat genadeverbond dat zoveel voorrechten schonk aan Israël, terwijl andere volken rondom Israël het niet ontvingen. De dichter van Psalm 147 heeft er ook van gezongen. Hij maakte Jacob zijn woorden bekend en Israël zijn inzettingen en zijn rechten. Wat was Israël bevoorrecht? Wat een heerlijke positie in deze wereld om het verbondsvolk van die verbondsgod te mogen zijn. Maar wat was de reactie van het overgrote deel van Israël? Maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Israël heeft de Heere niet gewild. En gemeente, wat kan een volk dan nog verwachten? Dan kan de straf toch niet uitblijven? Zeker niet als de Heere ondanks die zonden toch blijft waarschuwen, zijn knechten zendt, blijft roepen, blijft lokken, oproepen tot bekering. Maar als het volk dan toch ongehoorzaam blijft, dan zal de Heere komen. Ja, dan moet de Heere komen om te verscheuren, om te slaan. Dan zal hij als de grote hemelse chirurg moeten komen om zijn mes erin te zetten. Daar zong de oude Ethan ook al van in Psalm 89. Maar zo zijn kinders ooit mijn zuivere wet verlaten, zo het de richtsnoeren van mijn recht ter regeling niet kan baten, zo zij ontheiligen wat ik heb voorgeschreven, dan mogen zij gewis voor mijn straffen beven. En nou Nederland. Ja, daar horen wij bij. Wat heeft de Heer ons land en volkrijk gezegend, vindt u niet? Gaat de geschiedenis maar eens na. Sinds dat moment dat de reformatie ook in ons land werkelijkheid mocht worden. Wat een rijke vruchten op de prediking van het zuivere woord heeft God gegeven. Wat zijn er in ons land tijden geweest met een rijk geestelijk leven en vele kinderen van God die als leesbare brieven stonden midden in de wereld, ook in deze grote stad Rotterdam. En als we dan ons land vergelijken met andere landen in Europa, wat zijn wij dan nog bevoorrecht? Wat hebben wij dan als ons vaderland nog veel? En nochtans gaat ons land zo voort in de zonde. Wat is er ook in ons vaderland een afgoderij, gemeente? En de een gelooft in een valse god. En de ander die hecht geloof in de natuur. En weer een volgende die hecht geloof aan de wetenschap. En weer een ander verwacht het van de kunde en de kennis van de mens. En als we dan zien hoe ook in ons vaderland, en het is geen vreemde taal die ik vanavond uitspreek, als we dan ook nog eens zien hoe ons land de wet van God verlaten heeft, wat wordt de dag des Heren ontheiligd? Hoe wordt die heerlijke naam van de drie enige God niet gelasterd? De haat neemt toe, de nijd neemt toe. Overal waar je komt vind je wel twist en tweedracht. De liefde is aan het verkillen. Zonden worden bedreven op financieel gebied. Zonden worden bedreven op seksueel gebied. Steeds sterker vindt de genderideologie zijn opmars. En aan al die ongeboren levens die in de moederschoot worden vermoord. Ouderen die kunnen kiezen om een einde aan hun leven te maken als ze ziek zijn of als ze menen een voltooid leven te hebben. Dat is ons vaderland. En als we dan eens in de kerken kijken, dan hoef je echt niet naar een kerkgenootschap te kijken. Maar laten we eens naar de kerk in Nederland kijken, die zo verscheurd en verdeeld is. Waar geen eenheid meer is. Waar een Bijbel, dat dierbare woord van God, op allerlei manieren uitgelegd kan worden, als het maar naar de mens is en als we er ons maar goed bij voelen. Dan is één preek op zondag genoeg. En dan de wereld die van buitenaf de kerk binnenkomt. En de kennis van Gods woord, de eenvoudige verhalen van Gods woord afnemen. En daarmee dus ook de kennis van God afneemt. Wel heel veel godsdienst. Maar waar komt de godsvreze openbaar? En als het dan gaat om de kinderen van God in Nederland, moeten we dan ook niet zeggen met de woorden van de schrift, Sion is verduisterd. Dat kostbare goud, schittert het nog? Wat gaat er van de kerk uit? Wat is Gods woord actueel, vindt u niet? Zijn de profetieën van Hosea niet een spiegel voor onze tijd? Maar hoe is het met u, met jou en met mij persoonlijk? Is ons beeld ook niet in die Gomer gelegen? Hoe de Heer met zijn goedheid komt, hoe de Heer met zijn liefdesbewijzen komt, hoe de Heer elke keer met zijn prediking komt en met die lieflijke lokstemmen. Maar als je elke keer onbekeerd blijft, ben je als Gomer. Weet u, toen Hosea dit moest beschrijven hier in onze tekst, toen werd hij door de Heilige Geest teruggeleid naar Genesis 3... Is u dat wel eens opgevallen? Kijkt u maar eens in Hosea 6, vers 7. Maar zij hebben het verbond overtreden als Adam. Daar hebben zij trouwelooslijk tegen mij gehandeld. Dus waar komt Hosea terecht? Bij dat moment waar de mens ontrouw geworden is aan God de Schepper. Waar de liefdeloosheid ontstaan is. Waar de neiging in de ziel ontstaan is om God en onze naaste te haten. Gemeente, hebt u al geleerd wat uw geestelijke naam is van nature? Ja, we zijn zo geneigd om gelijk te zeggen, we zijn verbondskinderen, maar dat zijn we van nature niet. De Heere zegt, uw naam is Lo-Ruhama. Uw naam is van nature Lo-Ammi. U hebt het u waardig gemaakt dat ik me helemaal niet over u zou ontfermen. En omdat je voor de duivel en zijn dienst gekozen hebt, ben je mijn volk niet meer. En kan de Heere dat nou ongestraft laten, gemeente? Kan de Heere zulke ongehoorzaamheid van onze mensen ooit ongestraft laten? Absoluut niet. Dan hoor ik de catechismus belijden. Nee, hij geenszins. Maar hij vertoornt zich verschrikkelijk. Beide over de aangeboren zonde en de werkelijke zonde. En wil die door een rechtvaardig oordeel met de tijdelijke en eeuwige straffen gaan straffen. Gelijk hij gesproken heeft, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Dat is wat, gemeente. Dat die grote God nu moet komen met zijn tijdelijke en eeuwige straffen, omdat wij gezondigd hebben. Omdat wij als een gomer zijn. Omdat wij zo ontrouw zijn en zo liefdeloos, terwijl hij zo goed is. En dan kan het niet anders, of het moet waar zijn, wie God verlaat, moet smart op smart vrezen. Maar wat is nou zo bijzonder, dat die grote God die zich zo verschrikkelijk vertoornt over de zonde, zo langmoedig is. En wat betekent dat woord langmoedig? Dat hij traag is om zijn toorn ten volle uit te gieten over een mens. O, dat het eens een wonder mag zijn op deze biddag. Zeker voor een onbekeerde zondaar in ons midden. Dat die grote God nog niet met zijn tijdelijke, met zijn eeuwige straf gekomen is. Want dan lag je eeuwig verloren. Maar hij komt wel met zijn tijdelijke straffen. En met zijn tijdelijke kastijdingen. En laten we erop rekenen, gemeente. Als het geestelijk zo blijft als het nu is in de kerk van Nederland. En in onze samenleving, dan moeten we ermee rekenen dat vroeg of laat de Heere met zijn mes komt. Om te verscheuren en te slaan. Zo was het ook bij het bondsvolk Israël en die God leeft nog. Zullen we er rekening mee houden, gemeente? En dat is niet om zwaar te doen, absoluut niet, maar dicht bij de schrift te leven. Houd er rekening mee dat de Heere gaat komen met zijn oordelen. Hosea heeft het moeten prediken. De naam van het eerste kind was al zo heel sprekend. Jezreel, verstrooiing. En het is gebeurd. En daar ging de Heere Nebukadnezar voor gebruiken. U kunt het lezen in een andere profetie. Jeremia 25 vers 9, zie, ik zal zenden en nemen alle geslachten van het noorden, spreekt de Heere. En tot Nebukadnezar, de koning van Babel, mijn knecht. En ik zal hen brengen over dit land en over de inwoners van hetzelfde en over al de volken rondom. En ik zal hen verbannen en ik zal hen stellen tot een ontzetting en tot een aanfluiting en tot eeuwige woestheden. Dat moest Hosea, dat moest Jeremia, dat moesten al die andere profeten prediken. En daarbij moesten ze eerlijk aanzeggen waarom de Heere dit ging doen, vanwege de zonde. Hosea heeft tegen Israël gezegd, Israël luister eens, jullie zijn ernstig ziek. Ik vergelijk jullie met een kledingstuk waar een mot in gekomen is die dat kledingstuk aan het afvreten is. Ik moet jullie gaan vergelijken met een ernstige ziekte die in de botten van een mens terechtgekomen is. En de zonden vreten voort gelijk een ongeneeslijke ziekte. Een ernstige boodschap moest Hosea brengen in het licht van het oordeel dat komen zou. En wat doet Israël? Ja, ze zijn een beetje onder de indruk. En ze zien wel dat het eigenlijk niet is zoals het zou moeten zijn. Ze zien de zondekwaal enigszins. Maar ze komen er niet mee in de schuld voor God. Weet u wat ze wel doen? Moet u in vers 13 kijken. Als Efraïm zijn krankheid zag en Juda zijn gezwel, zo toog Efraïm naar Asser en hij zond tot de koning Jareb. Ze gingen dus hulp zoeken, ze gingen naar een arts waarvan ze dachten, die kan ons wel van onze ziekte genezen. Zij gingen naar Jareb, staat er. Wie is dat geweest? Nou, er is in de dagen dat Hosea dit moest schrijven helemaal geen koning Jareb geweest. En daarom zeggen de vele verklaarders dat zij wel naar iemand zijn geweest in de hoop dat die hen zou kunnen genezen van hun grote, ernstige, dodelijke ziekte. Maar niet een persoon die als koning Jareb ergens regeerde, maar wel een persoon die als een Jareb is. En dan wijzen de meeste verklaarders op de betekenis van dat woordje Jareb. Dat betekent een twister, een strijder, een persoon waar je eigenlijk helemaal niet op aan kan. Die de ene keer zus is en de andere keer weer zo. En daar ging Israël naartoe, daar vestigden ze hun aandacht op. Dat was de man die hen helpen zou. En dat nam de Heere niet. En wat heeft de Heere toen gedaan? Toen heeft de Heere zelf ingegrepen in dat bondsvolk Israël. Toen is de Heere zich gaan gedragen, zo zegt Hosea, als een felle jonge leeuw. Om dat tienstammenrijk te gaan verscheuren, om het te gaan verstrooien. Hij zal een vijandig leger naar Israël zenden en hen voeren in Babel, dat zal Nebukadnezar gaan doen. En met dat alles laat de Heere weten en dan zal ik heen gaan tot mijn plaats. Ik zal mij terug gaan trekken. En ik zal niet meer van me laten horen. Ik trek als het ware mijn handen terug van mijn bondsvolk Israël. Daar hebt u de diepe betekenis van die woorden. Verscheuren en slaan. Wat een boodschap, hè. Wat een ernstige boodschap. Misschien zat je er helemaal niet op te wachten vanavond. Maar ik moet het wel preken. Want gemeente, is die grote God ook in onze dagen niet bezig om te verscheuren en te slaan? Klimmen de zonden niet hoog op, zowel in de wereld als in de kerk? Heeft de Heere de duivel losgelaten, die rondgaat als een briesende leeuw? Die zo listig gebruik maakt van allerlei omstandigheden in de wereld en in de kerk. Die als de grote diabolus bezig is om ook te verscheuren, ook te verstrooien en te slaan. Ik ben geen profeet, gemeente. Maar wat staat er te gebeuren in de wereld? U houdt het nieuws toch wel bij? Waar gaat het heen met Europa? Waar blijft de NAVO? Wat zal er straks met Nederland gebeuren? Zoeken onze hulp bij een Jareb. Zien we in Trump een Jareb. Staat straks Poetin aan de grenzen van ons land als Nebukadnezar. Als we ze op ons in laten werken, hoe erg het eraan toe is. Wat is er dan alle reden dat ook de Heere zich zou moeten terugtrekken, toch? Wat past het bij zijn heiligheid? Wat past het bij zijn rechtvaardigheid? Als hij gaat verscheuren, als hij gaat slaan. Wat hebben we het verdiend dat hij ons los zou laten? Maar oh, dan is het verloren toch? Geen zondaar zal het gewis verderf ontkomen. Dan leidt onze zondekwaal tot de eeuwige dood. Oh, wat zou het toch hopeloos zijn? Wat zouden toch moedeloos de kerk gaan verlaten, als er achter die woorden aan het einde van Hosea 5, ik zal heen gaan en wederkeren tot mijn plaats, een punt zou staan. Maar er staat geen punt, maar er staat een komma, een goddelijke komma. Want Hosea moest nog iets prediken. Hosea mocht nog iets opschrijven. Ja, de Heer zal voor een tijd heen gaan. En hij zal voor een tijd wederkeren tot zijn plaats. Dat er niets meer van hem te bemerken is, schijnbaar. Maar niet voor altijd, zegt Hosea. Totdat zij zichzelf schuldig kennen en mijn aangezicht zoeken. En als hun bange zal zijn, zullen zij mij vroeg zoeken. Hier openbaart de Heere zich nochtans in zijn onwrikbare trouw. Zoals dat openbaar kwam bij die vader van die verloren zoon, die elke dag op de uitkijk stond of zijn verloren zoon terug zou keren. Met die hartelijke belijdenis, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, en ik ben het niet meer waard uw zoon genaamd te worden. O, als er één ding nodig is, ook in de bange tijd waarin we leven, dan is het dat. Om als een schuldig mensenkind terug te keren, om als een schuldig volk terug te keren tot de Heere, die weliswaar verscheurt, ja. Die weliswaar slaat. Ja, hij komt met zijn roepstemmen. Hij komt met zijn kastijdingen. Hij komt met zijn tegenslagen en zijn benauwdheden. Opdat een zondaar zou wederkeren tot hem. Opdat er bekering zou komen. Want dit is toch het wonder en dat blijft het wonder. Diezelfde God die verscheurt en slaat. Is diezelfde God die uit loutere genade enkel en alleen om de verdiensten van Christus wil zo'n verscheurd, geslagen mensenkind wil genezen, wil verbinden. Onze tweede gedachte, opdat de Heere geneest en verbindt. Ja, de Heer had het volk Israël gescheurd en geslagen. We kennen de heilsgeschiedenis. Het is daadwerkelijk in de verstrooiing, in de ballingschap, in de benauwdheid terechtgekomen. En toch was er een overblijfsel. Voor wie het tot een eeuwige zegen geworden is. Al hadden ze het allemaal verdiend. Dat de Heer hen in die benauwdheid bracht. Maar er zijn mensen gekomen, ook toen en daar in die ballingschap, die in de schuld kwamen voor God, met al hun zonden. die door de slaande hand van de Heere bij de oorzaak van dat alles terechtgekomen zijn, dat is de zonde. En daar heeft de Heere het woord voor gebruikt. Dat woord dat als een scherp mes in het zondaarshart gaat snijden. Die het hart gaat verscheuren. Die dat hart gaat doorklieven, zodat er openbaar komt wat hier van binnen is. Ja, dan kom je er wel achter hoe dodelijk ziek je bent. En dan kom je er wel achter hoe je gezondigd hebt tegen God. En dat feitelijk alle zonden, de kiemen van alle zonden in ons aller hart aanwezig zijn. Als de Heere daar het mes in gaat zetten, weet je waar je dan wordt? Ja, een verbroken en verslagen mens. Dan word je in de beleving voor God de grootste der zondaren. En dan word je het eens met God als Hij je gaat verscheuren en als Hij je gaat slaan. Om dan voor God te buigen. En toch niet te kunnen nalaten tot Hem te spreken. O Heere, straf mij niet in uw toren. Kastijd mij toch niet in uw grimmigheid. Maar zijt mij genadig, Heere. Heere, ik ben verzwakt. Genees mij, Heere. Want mijn beenderen zijn verschrikt. Keer toch weder, o Heere. Keer toch weder. En help mij toch, eer ik sterf. Kijk, dat wordt nou een werkelijkheid voor een zondaar die door de trekkende liefde van de Heere mag wederkeren. Maar gemeente, hoe kan dat toch? Hoe kan zo'n slecht mens met zoveel zonde, zo'n gomer, zo'n ontrouw, liefdeloos mensenkind, hoe zal die terug kunnen keren? God is toch vertorend over de zonde? God kan de zonde toch niet ongestraft laten? De Heere stapt toch niet over die schuld heen? Daar is hij toch te rechtvaardig voor? Daar is hij toch te heilig voor? Hoe zou zo'n mensenkind als ik ooit kunnen terugkeren tot een God die zich hier openbaart als een jonge felle leeuw? Dan kan ik toch voor hem niet bestaan? Hoe is dat toch mogelijk? Hoe kan ik wederkeren? Als je dan ziet op je zonde, en als je dan ziet op wat je tegen de Heere gedaan hebt, en als je dan enigszins verstaat vanuit het schrift en wat de Heere van je eist naar zijn recht, dan wordt het van onze kant onmogelijk. Maar wat bij ons nu onmogelijk is, is mogelijk bij God. Dat blijft altijd staan. Want Hosea zegt het, die God die verscheurt, geneest ook. En die God die slaat, die verbindt ook. Dat is zijn werk. Want hij openbaart zich als de grote medicijnmeester voor een doodziek volk. En als hij zich openbaart, gemeente, als de grote medicijnmeester die raad weet met een verscheurd, geslagen mensenkind, dan bezit hij ook het medicijn. En wat is nou het medicijn waarmee hij een verscheurde, geslagen zondaar gaat genezen en verbinden? Wat is dat? Dat is het bloed van Christus. En hoe is dat medicijn nou bereid? Hoe is dat heerlijke medicijn bereid voor een gescheurde, verslagen zondaar? Door die bittere, diepe lijdensweg van Christus, waar hij zelf werd verscheurd. En waar hij zelf werd geslagen. Om onze overtredingen is hij verwond. Toch? Hij heeft onze krankheden gedragen. Hij heeft onze smarten gedragen. Doch wij achten hem dat hij van God geplaagd werd. Van God geslagen en verdrukt werd. En de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. En wie daardoor Gods geest op gewezen wordt, gemeente, met zijn verscheurd hart, met zijn geslagen ziel, die gaat hoop krijgen. Die gaat waarde zien in dat ene medicijn, waarvan in zijn ziel gaat geloven, alleen dat medicijn kan mij genezen. En daarom zitten die verscheurde, verslagen zondaren zo graag onder de prediking waar het bloed druipt van de kansel. Daarom zitten zulke mensen zo graag onder een prediking waar een bloedende Christus wordt voorgesteld als de grote medicijnmeester. En wat een wonder, als je dan door die geestelijke apotheek van Christus bloed geleid wordt. En wat is het eerste kamertje van die apotheek? Dan zie ik een bloeden in Gethsemane. Waarom bloedt hij daar? Waarom wordt dat zweet als grote druppels bloed? Er komt een beker op hem af. En in die beker zit het ganse lijden wat hij moet gaan ondervinden, samengeperst. En dan wordt hij zo beangst. Dan begint hij zo te sidderen, dat hij over heel zijn lichaam begint te zweten. En zijn zweet wordt als druppels bloed die op de aarde aflopen. Om een mensenkind uit de angsten der hel te verlossen. Ze wist verder lopen in de apotheek. Kijk eens in het rechthuis van Pilatus. Daar wordt zijn rug kapot geslagen. En daar stroomt het bloed. Door zijn striemen is ons genezing geworden. En even later wordt die doornenkroon op zijn hoofd gedrukt. Om zijn kerk uit alle lijden te verlossen. Zullen we nog eens een kamer van deze apotheek inlopen? Golgotha. Waar zijn handen en voeten worden doorboord. Waarbij hij gehecht wordt aan het vloekhout. Waarmee openbaar komt dat hij als een vloek wilde worden. Voor een vloekwaardige zondaar. Hij wilde de vloek dragen die zijn kerk heeft verdiend. En als het op je afkomt, vervloekt is een ieder die niet blijft in hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. En als dat woord als een scherp mes je ziel verscheurt en slaat, wat worden dan die bloedende handen? Wat worden dan die bloedende voeten van Christus waarmee hij zich aan dat vloekhout wilde hechten als een kostbaar medicijn? Want door het stromen van dat bloed wordt de vloek weggenomen voor al Gods kinderen. En als hij dan gestorven is, geeft hij het laatste hoeveelheid van zijn medicijn voor zijn kerk. als die speer in zijn zijde tot in zijn hart stoot en uit zijn lichaam water en bloed vloeit. Hij verscheurt, hij slaat om met dit dierbare medicijn te genezen en te verbinden. En gemeente, toen de Heer Jezus Christus al zijn bloed als medicijn voor zijn ganse kerk gegeven had, toen alles volbracht was, en toen hij zijn geest gegeven had in de handen van zijn Vader, toen liet God de Vader weten hoe tevreden hij is met die bloedweg die Christus gebaand heeft. En hij scheurde dat voorhangsel van boven naar beneden. En openbaarde de Heere de bloedweg waarop een vuile zondaar, een verscheurde geslagen zondaar, weder kan keren tot de Heere. En over diezelfde bloedweg kan de Heere wederkeren tot een zondaar. En als je dan ogen mag krijgen voor dat dierbare medicijn, dan kan het niet anders of de Heer gaat iets van onze tekst in je hart leggen. Komt en laat ons zo in deze weg van recht wederkeren tot de Heer. Want Hij heeft verscheurd en Hij zal genezen. Hij heeft geslagen en hij zal verbinden. Dan hoor ik op de achtergrond van deze woorden van Hosea David zingen. Die al uw krankheden geneest. En die uw leven verlost van het verderf. O dat bloed dat geneest alle geestelijke ziekten. Hij geneest de geestelijke melaatsheid van een mensenkind die aan zijn voeten terechtkomt en zegt, indien gij wilt, ge kunt me reinigen. Hij geneest van de geestelijke blindheid van een mensenkind die de weg niet meer weet en die met een Bartimeus schreeuwt, Zone Davids, ontferm u mijner. Hij geneest van geestelijke doofheid. Als je zijn stem niet verneemt, maar als hij geneest, dan ga je zijn stem kennen, dan ga je zijn stem horen. En waar je vanuit jezelf geen voeten des geloofs hebt om te gaan tot Christus en te vluchten tot Christus, omdat je voeten geestelijk lam zijn, kreupel zijn, daar is deze grote medicijnmeester om je daarvan te genezen, zodat je de toevlucht leert nemen tot deze bloedfontein. En als je geen handen hebt om hem aan te grijpen, als je handen te vergelijken zijn met die man van wie die handen verdord waren, dan is hij het die ze genezen kan om het waar te maken. Maar zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht. Dat betekent permissie, toestemming gegeven, kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Welke medicijnmeester, welke kostbaar medicijn heeft hij om te genezen van al die ziekten. En er zijn nogal wat ziekten, allerlei krankheden, allerlei geestelijke gezwellen. Ben je erdoor verscheurd? Ben je erdoor geslagen? Is het je ook zo van harte leed? Probeer je te strijden tegen al die ziekten, al die geestelijke krankheden. Leid je eraan? Ook als het voor je waarneming weer terugkomt na ontvangen genade. Hoor Hosea het zeggen. Hoor het een prediken. Komt! Komt en laat ons wederkeren tot de Heer, want Hij heeft verscheurd, maar Hij zal genezen. Hij heeft geslagen, maar hij zal verbinden. Kijk, met deze boodschap mag de profeet het verscheurde geslagen volk ten diepste wijzen op Christus. De enige medicijnmeester die over het enige geneesmiddel beschikt en daarmee een zondaar kan genezen. Wat heeft hij zich toch geopenbaard, gemeente, in zijn onbezweken trouw. Wat heeft die grote Christus zich toch geopenbaard aan een ontrouw volk met al hun krankheden. En zo komt hij deze avond op biddag en zegt: ik ben de Heere, uw heelmeester. Ik ken al uw krankheden. Ik weet hoe zwak je bent. Ik weet hoe ziek je bent. Hoe geestelijk het is met je. Ik weet ook in welke grote strijd je te dikwijls verkeert. Ik weet van alles af. Want ik ben het die je geslagen hebt. Ik ben het die je gescheurd hebt. Opdat je je krankheden zou kennen. O, keer toch weder tot mij, want ik kan je genezen en ik wil je genezen en ik zal je genezen. Want ik ben die grote zielenarts die op deze biddag komt in het geestelijke Bethesda waar zieke mensen liggen. Ik weet wel dat je daar ligt, kind van God, in zaal onverbeterlijk. Maar ik ben de enige die al uw krankheden geneest en ook liefderijk geneest. Kom dan tot mij, want ik heb verscheurd, maar ik zal genezen. Ik heb geslagen, maar ik zal verbinden. Welk een lieve, trouwe medicijnmeester is toch die meerdere Hosea. Hoe gaan we nu op biddag weer uiteen? Leeft het in je hart? Vond het weerklank vanavond? Komt en laat ons wederkeren tot de Heere. Ben je dan verlegen? Strekt zich daar nu al je lust en liefde heen? Heb je het gezien? Dat er bloed is. Kun je er misschien niet bij komen. Maar voel je wel de noodzaak om door dat bloed genezen te worden. Ga er maar op uit. En blijf maar bedelen aan de troon der genade. Maar tegelijkertijd komt ook de oproep. Om onszelf te onderzoeken. Want Hosea heeft nog een aangrijpende ontdekking gedaan. Hij hoorde inderdaad mensen zeggen: komt en laat ons wederkeren tot de Heer. En hij heeft het ook wel gezien. En ook de latere profeten hebben het gezien in de tijd van de ballingschap. Dat er een overblijfsel daadwerkelijk mocht terugkeren met smeking en geween in een rechte weg. Hij heeft ook wat anders gezien. Hij heeft ook gezien dat er mensen waren die het wel uitspraken met hun mond. Maar het was geen zaak van het hart. En dan zegt hij in het vierde vers van Hosea 6. Het was als een morgenwolk. Als een vroeg opkomende dauw. Het was slechts uitwendig. O, ze wilden nog wel een offertje brengen in de tempel of ergens bij een beeld voor de zonde. Maar niet met een verbroken en verslagen hart. Er was geen liefde in. En dan, gemeente, heeft belijdenis van zonde en schuld voor God geen waarde. Dan blijft de Heer aan zijn plaats. Maar als je nou oprecht berouw mag tonen. Als je oprecht in de schuld mag komen voor God. Als je de partijen werkelijk zo bang kan zijn. Dan zul je hem toch zoeken. Want je kan het niet nalaten. Want er is iets in je ziel gelegd. Dat kun je niet meer kwijtraken. Je moet Christus hebben. Je moet zijn bloed hebben. En je kan niet rusten voordat je door dat medicijn genezen bent. Om zo genezen door het bloed van Christus gebracht te worden en terug te mogen keren tot een God die gaarne vergeeft. Die niets anders wil dan op grond van het bloed een zondaar genezen, een zondaar verbinden. Dan maakt Hij het waar. Hij heelt gebrokenen van harte. En Hij verbindt ze in hun smarten, die in hun zonden en ellende tot Hem zich ter genezing wenden. Amen. Wij de Heer nog bidden en danken. Heere, uw knecht David heeft het gezegd, wil toch niet stug gelijk een paard weer streven. Laat zulke dwang voor u toch niet nodig wezen. Heere, wilt u toch rijk werken in onze midden, in de kerk van ons vaderland. En Heere, als we zo ongehoorzaam blijven, dan zullen wij voor uw straffen moeten vrezen. Maar als dat nou de weg is om te genezen, om te verbinden, om nog rijker een uitbreiding van uw koninkrijk te openbaren. Dan geef ons aan u over, Heere, want wat u doet is goed. Al kunnen wij niet in de toekomst kijken, maar één ding is waar. Al wat gij vrocht zal juichen tot uw eer. Heere, zoudt u dit woord van vanmiddag en vanavond met uw zegen willen achtervolgen. Niet om elkaar bang te maken, maar om de realiteit onder ogen te zien en te vluchten tot die God. Ja, die verbrijzelt, maar ook geneest met het dierbare bloed van Christus. Dat we zo weer mogen heenleven naar zondag, om opnieuw elkaar weer te ontmoeten op deze plaats. Wilt u het zondag alstublieft vergeven en het uwe zegenen? We vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 25 en daarvan het 10e vers. Hoed mijn ziel en red ze uit noden. Maak mij niet beschaamd, o Heere, want ik kom tot u gevloden. Laat oprechtheid meer en meer. 25 vers 10. Heen in vrede draagt met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.